Goedemorgen allemaal. Vandaag is de tweede Adventszondag. Dat we ons voorbereiden op het kerstfeest dat Jezus voor ons geboren is. En onderweg hierheen luisterde ik naar de radio, naar de kerstliederen, waaronder het lied Hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet des werelds hoogst verlangen? Des hartens heilig goed. Hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet? Het wereld, het verlangen van de wereld. Wat is ons verlangen? We willen allemaal vrede, liefde, aanvaarding, ons goed voelen. En dat is ons verlangen. En we weten dat God ons ook wil zegenen met alles wat wij nodig hebben. Maar weet je, Gods manier om ons te zegenen is, als wij vrede willen, moeten we vrede geven, vrede brengen. Als we liefde willen ontvangen, moeten we liefde geven. Geeft en u zult ontvangen. Wat wij geven, zullen wij ontvangen. Jullie zien dat ik vanmorgen alleen ben. Het gaat niet zo goed met mijn vrouw. Het gaat wat minder. Toen ik vanmorgen afscheid van haar nam, dacht ik, ze lag in bed, wat een zielig oud vrouwtje is ze aan het worden. Gaat niet zo goed met haar. En ik voelde in mezelf dat ik wil zo graag haar opbeuren, haar zegenen, haar goed doen. En dat is ook wat ik vanmorgen voor jullie voel. Net zoals ik voor mijn vrouw voelde vanmorgen, weet je, zo'n zielig klein hoopje mens, oud geworden, alles gaat verkeerd. En dan wil je als haar man, die haar lief heeft, wil je haar goed doen. Begrijpen jullie dat? Dan gaat je hart gaat naar haar uit. Je wil iets betekenen voor haar. En dan zeg je dan, van alles. En zo voel ik ook voor ons als gemeente. In de momenten dat ons vanmorgen gegeven zijn, wil ik jullie ook graag zegenen. Zegenen met woorden van God, zegenen die goed zijn. En ik ben een boekje aan het lezen. Heel interessant klein boekje. Dat is getiteld Niet alleen maar op de winkel passen. Niet alleen maar op de winkel passen. Het gaat over de blauwdruk van een apostolische gemeente. Een heel interessant boekje en dat boekje begint met de uitspraak: vraag de gemiddelde gemeentelid van een evangelische gemeente, van een pinkstergemeente, stel de vraag, hoe zou een gemeente eruit moeten zien? En dan krijg je stevast, denk ik, het antwoord zoals de gemeente in het boek Handelingen, de eerste gemeente. Maar dat is wel 2000 jaar geleden. We weten dat zelfs 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar na het eerste gemeente in Handelingen is de gemeente helemaal veranderd. De gemeente in Rome, de gemeente in Korinthe, de gemeente in Galatië, in Efeze, die zien er heel anders uit in de eerste 30 jaar. Er zijn veranderingen, ontwikkelingen. Er is groei, het gaat anders. Maar de Bijbelse principes blijven altijd hetzelfde. Bijbelse waarheden, Bijbelse wetmatigheden blijven overal gelden. In Nederland, in Japan, in China, in elke generatie, in elke gelovige, in elke gemeente. Ook al is de invulling anders. Snappen jullie dat? Bijvoorbeeld in de eerste gemeente, ze hadden alles gemeenschappelijk. Nou, dat doen wij niet. Maar wij zorgen wel voor elkaar. In de eerste gemeente, in Handelingen, daar kiezen ze nieuwe oudsten door loodjes te trekken. Nou, dat doen wij niet. Maar wij kiezen wel in de context van vandaag en naar aanleiding van onze gezamenlijke afspraken. Het is anders. In de eerste gemeente staat bijvoorbeeld, ze waren elke dag bij elkaar. Dat doen wij niet zo. Maar wij hebben wel geregelde samenkomsten met elkaar. Lieve mensen, er zijn verschillende overeenkomsten tussen het volk van God in het Oude Testament en het volk van God in het Nieuwe Testament. Er zijn overeenkomsten tussen het oude volk van God, het volk van Israël, en het volk van God, de gemeente. En ik wil vanmorgen, daarom wil ik kort met jullie nadenken over een van deze aspecten. Ik ga iets fout doen vanmorgen. In mijn theologische opleiding heb ik geleerd dat een preek bestaat uit 3 punten en een introductie, 3 punten en een conclusie. Maar ik heb maar 1 punt vanmorgen. Een hele korte preek. Ik ben in 10 minuten klaar, denk ik, vanmorgen. Wauw. En we hebben daarna nog een zendingspresentatie, maar 15 minuten dan. Ik denk dat jullie best heel veel weten van de geschiedenis van Gods volk. Ik denk dat jullie best heel veel op de hoogte zijn van de geschiedenis van het volk van God, de Bijbelse geschiedenis. En toch even in grote lijnen, God had aan Abraham beloofd dat hij en zijn nakomelingen heel talrijk zouden worden. Zouden groeien zoals de sterren aan de hemel, zoals het zand aan de zee, zandkorrels aan de zee. En later, gedreven door de hongersnood, kwam het volk van God, de 12 stammen van Israël, die kwamen in Egypte terecht. 12 stammen, Ruben, Simeon, Ephraim, Juda, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Zebulon, Manasse en Benjamin. De 12 stammen kwamen in Egypte terecht. De kleinkinderen dan. Nou, we pakken het verhaal even op van Abraham, Isaac, Jacob, Jozef in Exodus hoofdstuk 1. In Exodus hoofdstuk 1, waar staat, ik lees het even voor. Toen kwam er een nieuwe koning in Egypte, die Jozef niet gekend had. En deze zei tot zijn volk: zie, het volk van de Israëlieten is groter en talrijker dan wij. Dat zei de farao, de nieuwe koning. Laten wij met beleid tegen hen optreden, opdat zij zich niet vermenigvuldigen. En als wij in oorlog komen, dat zij ons bij de tegenstanders aansluiten. Daarom stelde hij opzichters aan van herediensten over hen, door een dwangarbeid te laten verrichten. Maar hoe meer men hen onderdrukte, des te meer groeide het volk, zodat men bevreesd werd voor de Israëlieten. Ze waren in Egypte als slaven en in hoofdstuk 6 vers 23, daar staat, zij riepen tot God uit hun slavernij en God keek naar hen om. En God beloofde het volk dat hij ze zou brengen naar het beloofde land, het land van vruchtbaarheid, overvloeiend van melk en honing, een geweldig mooi land. Dat is de belofte van God voor hen. En met wonderen en tekenen werd het volk uit Egypte gebracht op weg naar het beloofde land. Weg uit de problemen, weg uit het verdriet, weg uit de gevangenschap, op weg naar geluk, naar vrijheid en blijdschap en volheid. En we pakken het verhaal weer op 40 jaar later, na de rondreizen in de woestijn, op weg naar het beloofde land. Op weg naar het beloofde land ging het volk 40 jaar rondreizen in de wildernis. En ze stonden nu bijna aan de grens van het beloofde land. Maar ho, Molenkamp, wacht even. Even een zijpaadje in. Ik lees even 1 vers uit Deuteronomium. Nee, dat is niet mijn tweede punt. Nee, daar kom ik nog. Deuteronomium hoofdstuk 1. Dit zijn de woorden van Mozes tot Israël aan de zijde van de Jordaan. En hij zei over Tovel, Laban, dat zijn die plaatsnamen. 11 dagreizen was het om daar te komen. 11 dagreizen. 11 dagreizen om daar te komen. En zij deden er 40 jaar over. Dat is een les voor ons vanmorgen. Soms blijven wij onnodig te lang ronddwalen in rondjes en missen we onze bestemming. Te lang komen we niet waar God ons wil hebben, omdat we rond blijven dwalen. En in dat ronddwalen, die 40 jaar, dan zien we dat God geweldige dingen deed. Mooie dingen, gezegende dingen, fijne dingen. En toch, hoewel het maar 11 dagen duurt, doen ze daar 40 jaar over. Wij zijn ook op weg als gemeente. Jullie zijn ook op weg als gemeente. En het kan zijn dat de reis eigenlijk kan eindigen op wat God bedoelt in een hele korte tijd. En toch doen we er soms te lang over. Laten we daaruit leren. Nee, even terug naar het onderwerp. Na 40 jaar reizen in de woestijn bij het beloofde land, stonden ze aan de grens van het beloofde land. Vlak voor de Jordaan. God had gesproken, Mozes had gesproken over de Jordaan. Daar is het beloofde land. Het duidelijk aangegeven, ze moesten de Jordaan oversteken. Om daar te komen waar God hen bedoelde. En dan lezen we in de Bijbel dat 2,5 van de 12 stammen van Israël, Gad, Ruben en half van Manasse, die vertelden Mozes, Mozes, voor ons is het hier al mooi genoeg. Wij hoeven niet verder te gaan. Wij hoeven niet nog die andere stap te doen. Het is niet noodzakelijk om nog verder, nog dieper, nog mooier, nog beter. Het hoeft allemaal niet zo. Laat de anderen maar verder gaan. En de les voor ons vanmorgen. De les voor ons vanmorgen. Weet je, het volk stond vlak voor hun bestemming. Vlak voor het beloofde land. Vlak voor de periode waarin God hun bijzonder wou zegenen. De zegeningen van het verleden zouden 10 maal groter worden dan ze zouden krijgen. En Mozes pleitte met hen. Nee, niet hier ophouden. Niet in deze situatie blijven. Verder gaan. Verder gaan. Nieuwe stappen maken. En de les voor ons vandaag is. Heel eenvoudig. 1 belangrijk punt. Elk van ons bepaalt voor onszelf het niveau en de diepte en de hoogte en de lengte en de kwaliteit van ons geestelijk leven. Elk van ons bepaalt voor onszelf het niveau en de diepte en de kwaliteit van ons geestelijk leven. Hoe voelen we ons vanmorgen? Wat beleven we van binnen? Als we hier als gemeente samen zijn, wat beleven we als we alleen zijn in ons huis waar we zijn? Wat voelen wij? Elk van ons bepaalt voor onszelf het niveau van mijn geestelijk leven. Ik kan stappen doen dat dingen anders worden in mijn leven. Ik kan stappen doen dat dingen veranderen zoals God het wil in mijn leven. Ik bepaal dat. Ik zoek ernaar. Ik verlang ernaar. Ik grijp ernaar. Ik pak ernaar. Ik omarm het. God wil ons zegenen. God wil ons overvloed geven. God wil ons uit ons dak laten gaan van blijdschap. In het midden van allemaal zorgen en problemen en ziekte en oud worden en oud worden en nog ouder worden. En de dingen die daarbij horen. Maar ondanks dat, God wil ons overvloed geven. Maar als wij het niet pakken, als wij het niet grijpen, wij bepalen, elk van ons bepaalt voor onszelf het niveau van ons geestelijk leven. Wil ik bloeien? Wil ik groeien? Wil ik vruchtbaar zijn? Wil ik echt God ervaren? Dat is een keus die ik mag maken. Elk van ons bepaalt voor onszelf het niveau en de diepte en de hoogte en de kwaliteit van ons geestelijk leven. Maar samen bepalen wij ook het niveau en de kwaliteit van ons gemeenteleven. En lieve mensen, de uitdaging ligt altijd bij ons. De keuzes die wij maken. Er zijn dingen gebeurd in mijn leven in de laatste weken. Waarvan ik kan kiezen tussen het slachtofferrol. Of ik kan kiezen, ik ben een kind van God. Ik ben een kind van God. God wil mij zegenen en ik kan het goede grijpen. Ik kan 2 keuzes maken. Ik kan de slachtofferrol nemen. Dingen die mij overkomen zijn. Dingen die gebeurd zijn. Dingen die mensen tegen mij gezegd hebben. Kwetsende dingen tegen mij gezegd. Kwetsend. En dan kan je eronder gaan zitten. Maar je kunt ook kiezen, ik ben een kind van God. Weet je, ik heb hier wel eens gesproken over de stormen in ons leven. 3 stormen in het Nieuwe Testament. 3 stormen. In een van de stormen Daar zegt Jezus, zwijg en wees stil. En de storm werd stil, wonder. Ik kwam vanmorgen uit Haarlem en op de hoge brug ergens, de wind die waaide bijna mijn auto een stukje die kant op. De storm. Jezus, de storm zwijg. Maar er was ook een storm waar ze dwars doorheen moesten en op het water gaan lopen. Daar bovenuit gaan staan. En lieve mensen, wij kunnen, dingen kunnen gebeuren in ons leven, dingen gebeuren in mijn leven, in ons gezamenlijk leven. Maar wij kunnen de keuze maken om zo te reageren zoals God het bedoelt. En met elkaar onze eigen bloei, de gemeente groei, vruchtbaar zijn. De keuze die wij mogen maken. Rentmeesters van onze omstandigheden. Wat er ook gebeurt in mijn leven. Wat mensen ook zeggen. Of gezegd hebben. Welke kwetsende dingen er ook gebeurd zijn in mijn leven. Welke ziekte mij ook overkomt. Welke zwakheden er ook komen in mij en in mijn familie en mijn vrouw. Ik mag een rentmeester zijn van mijn omstandigheden. Hoe reageer ik? Hoe reageer ik? Lieve mensen, de les van morgen is een simpele grote Bijbelse waarheid. Elk van ons bepaalt het niveau van ons eigen leven. Maak een keuze om het goede te doen. Maak een keuze om niet de omstandigheden je te laten leiden in een leven van ontevredenheid, van boosheid, van bitterheid, van teleurstelling. Maar gebruik je omstandigheden om ze te grijpen zoals God het bedoeld heeft te reageren. Niet geen slachtoffer, maar overwinnaar. Met hem zijn wij overwinnaars. Vader in de hemel, u kent onze omstandigheden. U kent mijn omstandigheden. U kent de omstandigheden van Fanny, mijn vrouw, in haar lichaam. U weet alles. En Heer, u hebt ook gezegd, en we hebben ook beleefd, dat wij uw kinderen mogen zijn. Dat u onze Vader bent. Daarom bidden wij, onze Vader die in de hemelen zijt. U bent onze Vader. Heer, en u wil het allerbeste voor ons. Voor ons als persoonlijk, voor ons innerlijk leven, voor ons leven en ook voor ons als gemeente. U wil het beste voor ons. Help ons, Heer, om zo te reageren zoals u dat wilt. Laat niet onze menselijkheid, onze menselijke zwakheden de overhand krijgen over wat de Geest in ons wil bewerkstelligen. Heer, wij zijn ons er bewust van dat de Geest ons altijd naar boven leidt. En we weten ook dat onze menselijkheid ons soms naar beneden trekt. Help ons om de juiste keus te maken. Ik bid vanmorgen, Heer, voor ons samen. Ik bid voor ons persoonlijk. Heer, net zoals ik vanmorgen bij mijn vrouw stond, sta ik nu voor de gemeente en ik wil als het ware mijn handen uitstrekken om een zegen te zijn, om uw zegen te imparteren, om te brengen in het DNA van de gemeente, de zegen van God die rijk maakt, die blij maakt, die overwint. Heer, dank u wel dat u ons ook een eigen wil gegeven hebt om te kiezen. En daarom zou ik vanmorgen, Heer, wil ik ook in mijn gebed, wil ik de woorden van Joshua gebruiken om ons te sturen waar u bedoelt dat we mogen zijn. Kies dan heden wie gij dienen zult. De weg van leven of de weg van dood. Dank u wel, Heer, dat wij het leven mogen kiezen. Dat wij ondanks alles wat gebeurt in ons leven, toch ons mogen uitstrekken naar u en opzien naar u. Want u bent onze hoop. U bent onze kracht. En daar danken we u voor. Zo zegen ons in de dagen die voor ons zijn in het kerstfeest, als we uitkijken naar de geboorte van de Heer Jezus, die mens geworden is, net als wij, die teleurstelling heeft ervaren, die verdriet heeft ervaren, en die ook tegelijkertijd steeds weer naar boven keek, naar zijn hemelse Vader. Zo zegen ons, dit bidden wij, dit bid ik, in Jezus' naam. Amen.